Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 27, het derde vers. Ook mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog aanschouwen. Psalm 27, het derde vers. Op deze dankdagavond 2016 blijft algemeen twijfelbaar christelijk geloof met de zondagen 9 en 10 van de Heidelberg Catechismus. Met name zingen van Psalm 4, vers 4. Ge hebt mij in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaak in een tijd dat zij bij koorn en most wel lustig leven. Psalm 4, vers 4. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis, met zondag 9 en zondag 10 van de catechismus. Wat gelooft ge met deze woorden? Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die de hemel en de aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, dat deze Vader om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is, op wie ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel, Of hij zal met alle nooddruft van lichaam en ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Omdat hij zulks doen kan als een almachtig God. En ook doen wil als een getrouw vader. Wat verstaat je onder de voorzienigheid van God? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God. Waardoor hij de hemel en de aarde en alle schepselen gelijk met zijn hand nog onderhoudt. En die al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons, dat we weten dat alles heeft geschapen en door zijn voorzienigheid nog onderhoudt, opdat we in alle tegenspoed geduldig mogen zijn, opdat we in voorspoed dankbaar mogen zijn, opdat we in alles ons nog toekomen kan, een vast vertrouwen hebben op onze trouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepsel zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, Gij, o God, die alles geeft, die het ons ook geeft dat we vanavond bijeen mogen zijn in uw huis voor uw aangezicht. Of thuis of elders met uw dienst verbonden, zoals Israël altijds 3 maal per jaar opging om dankend voor uw aangezicht te verschijnen. Geeft ons 1 dag als dankdag om voor uw aangezicht te verschijnen. Om te gedenken waar we vandaan komen. Om te geven u al de aanbidding van ons hart. Om gelovend te reizen naar het eeuwige loofhuttenfeest, de eeuwige dankdag die wacht. Heere, laat ook deze dienst, deze dag, daartoe dienen voor ons allemaal. En daar bidden we om, Heere. Als ons hoofd misschien nog vol gedachten zit. Van de uren, de dag, de dagen die achter ons liggen. Vol gevoelens ook. Als we terugzien op de afgelopen maanden. Op de afgelopen dagen en vandaag. En we zijn daar met een blij en een gelukkig gevoel. En u gaf verjaardagen, geboorte, jubilea. En zoveel meer. Of we zijn alles bijeen met een gevoel van verdriet in ons hart hier gekomen. Als het anders ging dan wij hoopten en u vroegen. Rouw, verlies, gemis, teleurstelling. Heere, u weet met welke weldaden of beproevingen u ons afgelopen weken, maanden, hebt omringd en naar ons toe bent gekomen op ons levenspad. En dan weet u het ook volkomen van ons allemaal, Heere. Welke vreugde, welke zorgen ons stemmen en stempelen. En dan bid u, Heere, voor ons allemaal. Leer ons leven zien. In het licht van u. In het licht van uw koninkrijk dat komende is. En dat komen zal. Dat komt door de gerichten en de rampen heen. Dat komt op weg naar uw grote dag. Dat uw koninkrijk aanbreekt in volkomenheid. En leer ons in dat licht. De gebeurtenissen van ons leven te taxeren, te beleven. In het licht van of het ons daar dichter naartoe heeft gebracht. In het licht van de vraag waar alles ons gebracht heeft. Waar het ons heen brengt. Waar dit leven ons naartoe voert. Hoe wij tegenover u staan, Heere Jezus Christus, want hoe zouden wij ooit kunnen danken, al is ons leven vol met weldaden, hoe zou u kunnen danken, buiten de kennis van u, Heere Jezus Christus, om, dan is elke dank maar een morgenwolk, die zo weer voorbij is, en die kan omslaan in het grootste tegendeel. Leid ons daarom tot Hem, de Heer Jezus Christus, opdat we in Hem u leren danken met een dank die ten diepste niet staat of valt met hoe we ons voelen en wat we hebben meegemaakt, maar met een dank die door uw kracht van uw geest als een rode draad door alle tijden van ons leven heen zich mag bevestigen en mag verdiepen. Heere, geef ons dat. Om Jezus wil. Amen. Wij slaan vanavond de kleine profeet Habakuk op met elkaar. De volgende van de kleine profeten, de profeet Habakuk, we lezen 4 gedeelten uit zijn kleine profetenboekje. Uit hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 7 om te beginnen. Dus de profeet Habakuk. Om te beginnen hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 7, waar het woord Gods aldus komt tot ons. De last die Habakuk de profeet gezien heeft. Heere, hoe lang schreeuw ik en gehoord niet? Roep ik geweld tot u en gij verlost niet? Waarom laat ge me ongerechtigheid zien en aanschouwt de kwelling? Want verwoesting en geweld is tegen me over. Er is twist en men neemt gekeivel. Daarom wordt de wet nagelaten. Het recht komt nimmer meer voort. Maar de goddeloze omringt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid voor. Ziet onder de heidenen. En aanschouwt en verwondert u. Verwondert u. Want er werken werk in uw dagen dat ge niet geloven zult als verteld zal worden. Want ziet, ik, de Heere, verwek de Galdeën een bitter en snel volk. Trekkende door de breedte der aarde om erfelijk te bezitten woningen die de zijne niet zijn. Schrikkelijk en vreselijk is het zelf. Zijn recht en zijn hoogheid gaat van hemzelf uit. Het tweede deel is Habakkuk 1 vanaf vers 12. Daar spreekt de profeet Habakkuk. Zet ge niet van ouds af de Heere, mijn God, mijn Heilige. We zullen niet sterven, o Heere. Tot een oordeel hebt ge hem gesteld en o rots, om te straffen hebt ge hem gegrondvest. Gij zijt er rein van ogen nadat ge het kwade zoudt zien. En de kwelling kunt ge niet aanschouwen. Waarom zoudt ge aanschouwen die trouweloos handelen? Zoudt ge zwijgen? Als de goddeloze dien verslindt die rechtvaardiger is dan hij? En waarom zoudt ge de mensen maken als de vissen der zee, als kruipend gedierte dat geen heerser heeft? Hij trekt ze alle met de angel op, hij vergadert ze in zijn gaar, hij verzamelt ze in zijn net. Daarom verblijdt en verheugt hij zich. Daarom offert hij aan zijn garen en rookt aan zijn net. Want daardoor is zijn deel vet geworden en zijn spijze vet. Zal dan daarom altoos zijn garen ledig maken? Zal hij niet verschonen met altoos de volken te doden? Het derde deel is hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 5. Ik stond op mijn wacht en ik stelde me op de sterkte. En ik hield wacht om te zien wat hij in me spreken zou. En wat ik antwoordde zou op mijn bestraffing. Toen antwoordde mij de Heer en zei, schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafel, opdat daarin lezen die voorbij loopt. Maar het gezicht zal tot een bestemde tijd zijn. Dan zal hij het op de einde voortbrengen. En niet liegen. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Maar het zal gewis komen. Hij zal niet achterblijven. Ziet, zijn ziel verheft zich. Ze is niet recht in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En ook omdat hij trouweloos handelt bij de wijn. Een trots man is in zijn woning niet blijft. Die zijn ziel wijd open doet als het graf en gelijk de dood is die niet zat wordt. En tot zich verzamelt al de heidenen en vergadert tot zich alle volken. En dan het laatste gedeelte, Habakkuk 3 vanaf vers 16. Het slot van de profeet Habakkuk 3 vanaf vers 16. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd, verrotting kwam in mijn gebeente. En ik werd beroerd in mijn plaats. Zeker, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid. Als hij optrekken zal tegen het volk, hij met benden aanvallen. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal. En geen vrucht aan de wijnstok zijn zal. Dat werk van de olijfboom liegen zal. En de velden geen spijzen voortbrengen. Dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal. En dat er geen rund in de stallingen wezen zal. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal me verheugen in de God van mijn heil. De Heere Heer is mijn sterkte. Hij zal mijn voeten maken als der hinden. Hij zal me doen treden op mijn hoogten. Voor de opperzangmeester op mijn negenoot. Tot zover de gedeelten uit Habakkuk. De tekst is vers 17 en vers 18. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal. Geen vrucht aan de wijnstok zijn zal. Het werk van de lijfboom liegen zal en de velden geen spijzen voortbrengen. Dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, dat er geen rund in de stallingen wezen zal. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal me verheugen in de God van mijn heil. Let er op drie dingen. Ten eerste Habakkuk's verdriet en de eerste reden om te danken. Ten tweede Habakkuk's vreugde en de tweede reden om te danken. Ten derde Habakkuk's verwachting en de derde reden om te danken. Dus zijn verdriet, zijn vreugde en zijn verwachting. Daarmee komt overeen de eerste, tweede en derde reden om te danken. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, met bestemming de bijstand in de eigen gemeente. De tweede collecte is de jaarlijkse dankdagcollecte, bestemd voor de kerk. Van harte aanbevolen, er is geen uitgangscollecte. De volgende woensdagavond, dienst overeind over 14 dagen, dus woensdag 16 november, over Romeinenbrief. Het zou mooi zijn als u en jij dan ook allemaal weer zou zijn. We gaan zingen uit Psalm 9, vers 2, 4, 6, 8 en 14. Dus Psalm 9 over het verheugen in de Heere, vers 2, 4, 6, 8 en 14. De tekst voor deze dankdag, Habakkuk 3, vers 17 en 18. Zijn verdriet, zijn vreugde en zijn verwachting. En het komt overeen met de eerste, tweede en derde reden tot dankbaarheid. Gemeente, je zou dat maar meemaken. Dat de vijgenboom niet bloeit, de wijnstok geen druiven geeft en de olijfboom geen olijven draagt. Dan zou je denken, och, wat geeft dat? Zonder druiven, vijgen en olijven kom ik ook best wel het leven door. Maar in Israël in die tijd, de wijnstok, de vijgenboom, de olijfboom, die waren het symbool voor het levensgeluk onder de zegen van God. Dat komt vaak in profeten voor en in ieder zal zitten onder zijn wijnstok en zijn vijgenboom. Als je gezond was, er was harmonie in huwelijk en het gezinsleven, dan zat je gezegend onder je wijnstok en je vijgenboom. Dus als dat symbool eraan gaat, dan betekent dat je huiselijk geluk is ingestort. Je huwelijk misschien uit elkaar gegroeid of uit elkaar gevallen. Je gezin ligt uit elkaar, een van de kinderen komt niet meer thuis. Een zoon is verslaafd. Een dochter heeft een vriend met wie ze samen wil gaan wonen. Je krijgt uitslag van ziekte. MS. Een tumor. En dat volslagen onverwachts. De vijgenboom ligt. Je kwam met je verwachtingen, je gedachten bedrogen uit. En heel je huiselijk levensgeluk is uit elkaar gespat en gevallen. Je zou dat maar meegemaakt hebben. De afgelopen half jaar of al veel langer terug. Dat anderen kunnen wat beter plaatsen, wat eerder begrijpen. Dat de kudde uit de kooi weg is. Dat er geen oogst op het land staat. Dat er geen rund in de stal is. Nou, dat kunnen met onze veehouders ons midden wel een beetje begrijpen. Dat is toch erg als de stal helemaal leeg is. En dan veeteelt was dé bron van inkomsten. Daar leefde men van. En in zekere opzicht leven nog allemaal van de landbouw en de veeteelt. Maar het is ook dé werger, de motor van de economie, van de werkgelegenheid. We zien bij ons vandaag de bouwsector die helemaal onderuit gaat. De ICT-sector die helemaal stilvalt. Werkloosheid, schreeuwend hoge prijzen, hongersnood. En Israël voelde in al deze dingen ook iets van de vloek van God. Het volk als geheel was beloofd, als ze de Heere zouden dienen, zou God hen zegenen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Als het volk hem zou verlaten, dan zou het door God geplaagd worden. Je moet het maar meemaken, meegemaakt hebben. Geen werk, geen levensinvulling voor je gevoel. Elke euro drie keer moeten omdraaien voor je hem uit kan en durft te geven. Spanning in je huwelijk en gezin, in je verkering. Ziekte, overlijden. En het zou ook nog eens in dat alles voelen, hoeft niet echt zo te zijn, maar het kan voelen alsof God je ook verlaat en zich voor je verbergt. Dan heb je het niet breed als mens. Dan kun je wel 1000 vragen krijgen als je dat meemaakt. Laten we eerst ook een andere lijn trekken. Als je dat nou niet meegemaakt hebt, de afgelopen tijd. Er zullen er vast onder ons zijn, die kunnen zeggen, nou de afgelopen maanden, heb ik dat eigenlijk niet of nauwelijks meegemaakt. Mag ik me verheugen in huiselijk geluk, onder de zegen van God voor mijn gevoel. Verkering, huwelijk, gezinsleven, vriendenkring. Al die dingen die Habakkuk beschrijft, die zijn velen van ons, denk ik, eigenlijk voorbij gegaan. En er zijn wel meerder van ons voor bewaard en gespaard gebleven. Wat een vraag, hè? Ja, toch? Wat geeft dat een vraag? Want beleven we dat ook als bijzonder? Elke dag gezond. Elke dag gelukkig getrouwd. Elke dag een fijn gezinsleven. Elke dag genoeg kunnen aanschaffen wat je wilt. Is dat geen wonder? Geef dat nooit de vraag bij ons, Heere. Waarom? Heere, hoe kan dat? Toen in 2001, 11 september, de twee vliegtuigen in de Twin Towers boorden en 3000 Amerikanen daardoor stierven, werd er veel over nagedacht. Ook ten aanzien van God. Waarom? Hoe heeft God dat toe kunnen laten? Een van de Amerikanen, een theoloog John Gerstner, schreef toen een boekje. Het heet Waar was God op 11 september? En hij schrijft daarin: de vraag is niet waarom stierven er op 11 september 3000 Amerikanen? Maar de vraag is: waarom stierven al die andere Amerikanen niet? Het wonder is niet, hoe is het mogelijk dat 3000 mensenlevens op één dag worden weggenomen? Het wonder is, hoe is het mogelijk dat al die andere levens van die andere Amerikanen gespaard bleef? Die waren toch niet beter dan die andere 3000? Die hadden toch net zo goed verdiend als die andere 3000? Hoe is het mogelijk, als we zulke dingen niet hebben meegemaakt? Vooral, en dat herhaal ik elke dankdagpreek, vooral als je let op de Heere Jezus, de rechtvaardige. Hoe is het mogelijk, Heere Jezus, u had geen kleren. En ik heb mijn voet kiezak voor de kast staan. Heer Jezus, u had honger en dorst aan het kruis. En ik kan, zodra ik dorst en honger heb, wel wat te eten pakken. Heer Jezus, u had niemand om u heen. Door alle vrienden zelfs verlaten. Heer Jezus, ik heb zoveel mensen en geliefden om me heen. Heer Jezus, u had geen God meer die u wilde horen. En ik hoef maar te zuchten. En onze God die hoort de zucht, het hart dat schreiend tot hem vlucht. Hoe is het mogelijk? Kijk, dan worden weldaden zegeningen aan de voet van het kruis. Heere, hoe is het mogelijk? Dat al die dingen die Habakkuk noemt, mij voorbij gegaan zijn. En dat je het wel meemaakte. Met alle pijn en met alle strijd. Met alle verzoeking tot moedeloosheid misschien. Of tot wegzinken in wanhoop of opstandigheid. Ja, dan is diep. Toch reden tot dankbaarheid, namelijk dat wij een hoge priester hebben, die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. Dat de Heer Jezus Christus in elke beproeving, in elke verzoeking, net zo diep, ja nog dieper dan ik, is ingekomen en is ingedaald. Eén die ons kan aanvoelen. en die ons te hulp kan komen ter bekwamer tijd. Dat is de eerste reden tot dankbaarheid. Ik kan zo zwaar niet getroffen zijn. Ik kan zo zwaar niet beproefd en verzocht zijn. Ik kan me zo van God verlaten niet voelen, en noem het maar op. Of de Heer Jezus, die staat naast me. In alle dingen gelijk als wij verzocht geweest. Hij is maar één zucht van je vandaan. Maar ik hoor Habakuk nog wel meer zeggen. Ik hoor Habakuk niet alleen in zijn verdriet. We horen hem ook in onze tekst vooral in zijn vreugde. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal me verheugen in de God van mijn heil. Nochtans. Maar eerst wel goed denken, dat betekent niet in plaats van. Zo van dat verdriet, dat is er niet meer. En dat voel ik ook niet meer. Daar ben ik overheen. Nee, niet in plaats van. Dat verdriet dat blijft. En dat gemis ook en die pijn ook. Maar, nochtans, daartegenover. Ja, kan zelfs ook zijn. En daarbovenuit. Nochtans zal ik me verheugen in de Heere, in de God van mijn heil. Om dat nou eerst eens proberen op zijn waarde te schatten wat het inhoudt. Let erop dan dat het niet staat. Ik zal me verheugen in het heil van mijn God. Zou ook kunnen. En dat geeft God ook. Ik zal me verheugen in het heil van mijn God. Maar is dat net andersom? Ik zal me verheugen in de God van mijn heil. Dus zal er eerst niet om wat hij geeft aan heil, maar om wie hij is als mijn Heere en mijn God. Als mijn Heere, die zijn belofte houdt, die tot Abraham gezegd heeft, ik zal tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. En daar heeft God profeten voor gegeven. Om dat volk tot zijn volk te laten zijn van harte. Hij heeft de koningen voorgegeven. Hij heeft er zijn wetten voorgegeven. Hij heeft er heel de tempeldienst voorgegeven. Maar dat blijkt allemaal niet genoeg te zijn. Om zijn belofte te vervullen. Ik zal u tot een God zijn, gij zult mij tot een volk zijn. Om die belofte echt te vervullen. Moest hij ook zijn eigen kind geven. Dat is de Heer. Die om de betrouwbaarheid van zijn belofte niet schroomt zijn eigen kind te verstoten, te verlaten en als een lam ter slachting te laten leiden. Al zo lief had God de wereld, dat is de Heere, de God van mijn heil, de God die de Vader is, die alle dingen regeert. En ook al het kwaad dat in mij toeschikt, mij ten beste keert. Het voor me loutert, er mij in voorbereidt, er mij in heiligt, er mij dichter bij zichzelf wil brengen. Dat is de Zoon, die van alle schuld verlost, vrijspreekt. Van de Satan verlost, van de vloek ontheft en vergeving geeft en het kindschap en de erfenis. God, dat is God de Heilige Geest, die van dood levend maakt, die in me werkt, het verlangen, het zoeken, het geloven en die in mij blijft, de God van mijn heil. Dat is de God die mij met lichaam en ziel voor zijn rekening neemt. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is de tweede reden tot dankbaarheid, als ik het goed zie. Want deze God, mocht in hervormd water en op heel veel andere plekken ook onder ons verkondigd worden. Of de staal nou leeg was of vol. Of het werk nou goed ging of niet goed ging. Of de sfeer in huis goed was. Of was er om te snijden. Of er in het gezin, in de familie iemand bijkwam door geboorte of huwelijk. Of iemand wegviel door de dood en door het overlijden. Of de stal nou vol was of leeg. De vijgenboom vrucht gaf of niet. Dit was er. Deze God werd ons verkondigd. Als de rode draad door alle tijden van het leven heen. En wie is deze God de afgelopen maanden voor ons geworden? Hij kwam in Christus tot ons. Hij bood als Vader, Zoon en Heilige Geest zijn heil ons aan. En hebben we leren roepen, o God, wees mijn God. O Heere, wees mijn Heere. Want wat baat me als ik volle stallen heb. En een portefeuille vol met orders. En plezier heb in mijn werk. En mijn huiselijk geluk dat groeit en dat neemt toe. Maar wat baat het mij als ik u niet heb. Wat baat het ons als wij God niet hebben. Tot onze God. Is deze God onze God geworden. Ja, reden tot dankbaarheid, ja. Ik zal me verheugen in de Heere. In de God van mijn heil. Dan moet je het woordje in ook even goed bekijken. Verheugen in. Het woordje in de Bijbel, dat geeft altijd aan, hè, in verbondenheid met. In gemeenschap met. In de omgang met. Het is een vreugde in de gemeenschap met de Heere. In de omgang met de Heere. Die altijd van hem uitgaat. Hij komt tot mij. Hij geeft mij. Hij verlangt me te geven. Zijn heil. Zijn troost. Zijn liefde. Zijn vrede. Zijn genade. En dan zorgt ervoor dat ik... dat ik verlang te ontvangen. Dat ik smekend, vragend, biddend. En mijn nood voorleg. Mijn schuld. Mijn onmacht. Mijn vallen. Mijn pijn. Mijn onbekeerlijkheid. En zo komt die gemeenschap tot stand. Die omgang. Hij verlangt mij te geven. En ik verlang en ik begeer te ontvangen. En zo verheug ik mij in de God van mijn heil. We bezongen eerst van 27 vers 3. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Dan zoals een koe het grasland afgraast. Zo wijd ik. In de God en zijn verkiezing. Met een verwonderend oog. Wat een liefde, wat een diepte, wat een vastheid. In de God van de verzoening, de verlossing. Wat een offer, wat een schuld, wat een verlossing, wat een vrijspraak. Ik wijd in de verzegeling met de Heilige Geest. Wat is dat een wonder. Wat geeft dat een vastheid. En een uitzicht. En een garantie. En een voorsmaak. En een zekerheid. Ik verheug mij. In de God. Van mijn heil. Dan is het dus een vreugde. En dat is heel belangrijk. Die er dus zal zijn naar de mate dat je die omgang met de Heere kent en beoefent ook. Die vreugde, is als een lamp die met een draad vastzit in stopcontact op elektriciteitsnet. Kijk, als die draad, als het snoer van die lamp rafelt en op breken staat, dan gaat die lamp ook uit aan, schemerig worden, weer even opflakkeren, tot die weer uitgaat. Maar als dat snoer dik is en de verbinding goed is, dan zal die lamp branden en licht geven. Kijk, als de draad van mijn omgang met de Heere rafelig is, op breken staat, flinterdun is elke dag, dan zal de lamp van onze blijdschap in de Heere maar weinig licht geven en maar weinig stralen. Maar als de bedrading van de omgang met God dagelijks hecht is, vast is, gedurig, intens, dan zal de lamp van mijn vreugde in de Heere, die zal stralen, glanzen en licht geven. Daar kun je zo je eigen leven naast leggen. Als die vreugde in de Heere een lamp is die bijna geen licht geeft, kijk je bedrading eens na. Kijk je omgang met God eens na. Hoe die vanmorgen was en hoe die gisterochtend was en eergisteren was. Kijk het eens na. Dat is vast een heel dun draadje geworden. Want naar de mate van de omgang met mijn God zal de lamp van mijn vreugde stralen. Onvergelijkelijk is het voorbeeld van Guido de Bray. Van de NGB, de opsteller, die in 1567 in de gevangenis werd gezet daarom, in Valenciennes. Hij was toen 45 jaar, 7 jaar getrouwd. En ze hadden 5 kinderen gekregen. En als hij in de gevangenis zit, dan schrijft hij aan zijn vrouw: ik ben verheugd. Mijn hart is opgewekt, me ontbreekt niets. Aan zijn moeder schrijft hij: wie ben ik dat me deze eer geschonken wordt? Ik ben verrukt over de hemel als ik deze dingen beschouw. De Heer Jezus zegt: ik ken uw armoede en uw moeite, maar ge zijt rijk. Mijn hart springt op in mijn binnenste als deze woorden klinken. Als je een paar dagen voor 31 mei van dat jaar te horen krijgt dat het doodvonnis door ophanging over hem is uitgesproken, dan zegt hij: ik verheug me vanwege de genade die meer en meer in me toeneemt. Ik word van minuut tot minuut gesterkt in mijn binnenste. Me dunkt dat mijn geest vleugels heeft gekregen om naar de hemel te vliegen, daar ik genodigd ben tot de bruiloft van het lam, mijn hoofd en mijn Heere. Dat is die man het omgang met zijn God gaat in de gevangenis. En de lam van zijn vreugde in God, die gaf een helder licht. En als je nou hier niets van kent, als je hier nou niks van herkent, ja, wat heb je dan? Wat heb je dan? Ja, volle stallen misschien, of wat minder vol. Volle schuur, of wat minder volle schuren. Harmonie in je verkering, je huwelijk, je gezin, of misschien wat minder harmonie. En die lamp, ja, de lamp van vreugde brandt. Ja, wie zou er niet blij zijn? Als je huiselijk geluk heeft en als het werk goed gaat en als het inkomen toeneemt. Maar die lamp die gaat wel een keer uit. Toch? Als de lamp van je vreugde alleen maar daar is op aangesloten, dan gaat die een keer uit, gegarandeerd. En dan gaat die nooit meer aan. Dan is je lamp voor eeuwig uit. Als je hier niets van kent. De eerste reden tot dankbaarheid. De medelijdende hoge priester. De tweede reden tot dankbaarheid. De verheuging in deze God. De God van mijn heil. En er is nog meer. Nog meer? Jazeker. Maar nu wil je eerst gaan zien. Hoe we nou eigenlijk Habakkuk moeten bezien, moeten plaatsen met zijn kleine profetenboekje. We hebben Micha gehad in het tweestammenrijk in 720 voor Christus, ten tijde van koning Hiskia. We hebben Nahum gehad, 50 jaar later, 660 voor Christus, onder goddeloze koning Manasse. Daarna kwam koning Amon, daarna de goddelijke koning Josia. De man van de grote reformatie van de godsdienst in Israël opnieuw. Maar vlak na de dood van Josia blijkt dat daar weinig van is blijven hangen bij het volk. Het ging echt van Josia uit. En het volk heeft toen maar met de koning meegedaan. Maar toen de koning overleden was, bleek waar het hart van het volk echt naar uitging. En dan roept God Habakkuk. 620, 615 voor Christus. Het is, hoofdstuk 1, vers 1 tot 4, op dat moment verschrikkelijk voor de vromen om in Juda te leven. Er is ongerechtigheid, er is kwelling, verwoesting, geweld, twist. De wet wordt nagelaten, het recht wordt vertrapt op de straten. Veel onder invloed van Assyrië. Dat zijn macht heeft groot gemaakt. En Habakkuk, lees vers 1, 2 maar van zijn boekje, heeft eronder gezucht en onder geschreeuwd. Net als de vromen in Nederland vandaag de dag, toch? Toch? Het recht wordt verdraaid. Gods wet wordt nagelaten in de samenleving. Er is twisting, er is gekijf, er is criminaliteit, er is, noem maar op. En welke ware christen die mag zeggen, de Heere is mijn Heere. Hij is de God van mijn heil, mijn God. Heeft er niet een open zenuw, waar keer op wordt getrapt en in wordt gestoken. En wie die kan zeggen, de Heer is mijn God, kermt er niet onder. Heere, doe toch iets. Heere, maak een eind aan al die ontwikkelingen in land en volk op zoveel gebied die van u afgaan en die u tergen. Heere, wilt u daar toch iets aan doen? Nou, dat heeft God gedaan. Dat laat God Habakkuk horen in hoofdstuk 1, vers 5, 6, 7 en volgende. Ik verwek de Chaldeeën. Dat is het volk van Babel en Nebukadnezar. En die zullen komen en Assyrië verslaan en Juda onder de voet lopen. 586 voor Christus wordt Jeruzalem voorgoed door Babel en Nebukadnezar ingenomen. En die Babyloniërs die houden huis. Geweld, verwoesting, verkrachting, moord, plundering aan de orde van de dag. Ja, en dan weet heb ik het ook niet meer. Dan weet heb ik het ook niet meer. En in vers 12 tot 7 hoofdstuk 1 roept en schreeuwt u tot God. Heer, het is nog veel erger. Nou maakt u een eind aan het ene. Die goddeloosheid die onder Assyrse invloed er was. Maar wat u nou toelaat, is nog veel erger. Babel maakt het nog erger. Nog meer geweld, nog meer moord, nog meer plundering, nog meer verkrachting. Heren, dat had ik niet bedoeld toen ik vroeg, maak een eind aan al die goddeloosheid onder Assyrische invloed. Het middel is erger dan de kwaal. Nou, dat erkennen we wel, denk ik toch? Tenminste, ik moest heel sterk denken. Toen in Parijs in theater Bataclan die IS-aanslag plaatsvond. Want in dat theater Bataclan in Parijs was die avond een optreden van heavy metal band. Die ronduit zong voor de duivel. popmuziek van de ergste soort. Nou, we weten nog een jongelui, 16 september in Gouda s'avonds. En ik hoop dat de schrik nog niet is weggezakt bij je, waar je toen daarover hoorde. Verschrikkelijk wat er in Bataclan op het programma stond. Die heavy metal band voor de duivel. En toen maakte God daar een eind aan. Door een aanslag van IS die meer dan 100 doden vergde. Nog veel erger, zouden wij zeggen. Nog verschrikkelijker. God maakt aan het einde zonder tafereel een einde. Door er een nog erger iets overheen te laten komen. Heere, hoe kan dat? Heere, dit krijg ik niet meer bij elkaar. U lost het een op. Door er iets nog ergens overheen te laten walsen. En dan, hoofdstuk 2. Dan laat God Habakuk zien. Hoe hij werken zal, Habakuk. Maar ook Babel. Zal omvergestoten worden. Babel zal het laatste woord niet hebben. Hij verheft zich wel. Maar het zal ook maar voor een tijd zijn. Het laatste woord is niet aan Babel, is niet aan IS, is niet aan Amerika, is niet aan Rusland, is niet aan de Taliban of noem maar op. Het laatste woord zal aan God zijn. En door het geloof zal de rechtvaardige daarop wachten dat tenslotte alle machten zullen worden onttroond, definitief door God de Heere. En dat koning Jezus zal regeren. En dat zijn koninkrijk komen zal. Daar heb je de derde reden. Om God te danken. Zijn koninkrijk zal komen. En Habakuk, dit ons op deze dankdag. Ja, uittillen. Ja, boven het kringetje van ons eigen leven. Hoe is het met mij gegaan de afgelopen maand? Ben ik daar gelukkig mee? Ben ik daar wat minder gelukkig mee? Ben ik er blij van? Ben ik er verdrietig van? Dat mag er allemaal zijn. Maar Habakuk tilt ons nog aan het eind van zijn boekje. Het wil ze ver bovenuit tillen. Hoe is het eigenlijk met Gods koninkrijk gegaan? In de wereld en in Nederland. De afgelopen maanden. Mijn leven staat in het grote kader en geheel van het komende koninkrijk van God. Hij zal triomferen en zijn koninkrijk zal komen. En daarheen is alles op weg. Ook mijn leventje met alles wat daarin gebeurt aan vreugde, aan verdriet, aan bloeiende vijgenbomen en aan ingestort huiselijk geluk, aan voorspoed en aan tegenspoed. Het staat in het kader van dat we op weg zijn naar de volle doorbraak, ik denk aan afgelopen zondagavond, van uw koninkrijk komen, totdat gij uw rijk volmaken zult. Die kant gaat het op. En dan zegt, heb ik het ook naar de toekomst toe, hè? Hij heeft over die vijgenboom en die lege stallen niet dat hij dat heeft meegemaakt. Hè? Hij zegt, al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal geen rund in de stalling zijn. En wie het boek Openbaringen leest, en al die schalen van Gods toren, en die bazuinen van Gods plagen dat dan op zich in laat werken. Ja, die denkt, als dat allemaal nog over de wereld moet komen. Waarom zou Nederland daar dan een uitzondering op zijn? Als al die schalen van Gods toorn worden uitgegooid, van plagen, vervolging en verdrukking. Dan zou het al heel vreemd zijn. Als alleen ons landje Nederland daaromheen en ongeraakt door zou blijven. Dan is het eerder te verwachten dat het ook in Nederland een keer gaat gelden. De vijgenboom zal niet bloeien. En er zal geen rund in de stalling zijn. Omdat weet ik veel welke plaag, ramp of werkelijke vijand die is of een andere, ook dit deel van West-Europa overspoelen zal. Maar, daar dwars doorheen is het schip van het Koninkrijk van God aan het naderen aan het strand. Al deze dingen moeten geschieden. Die van Matthäus 24, oorlogen, geruchten van oorlogen, het evangelie onder al de volken verkondigd, van de Openbaring en al die schalen van die plagen en die rampen, Romeinen 9 tot 11, de bekering voor het grootste deel van het volk Israël. Het zal allemaal moeten gebeuren, al die weeën, eer het Koninkrijk Gods volmaakt zal komen. Kijk, belangrijker dan de vraag, hoe is het mij vergaan het afgelopen half jaar? Hoe is mijn werk vergaan? Hoe is mijn gezinsleven vergaan? Wezenlijke vragen. Maar belangrijker dan al die vragen is het Koninkrijk Gods ook naderbij gekomen? Hebben weer meer volkeren het evangelie kunnen horen in hun eigen taal? Zijn het volk Israël weer gekomen tot geloof dat de gekruisigde Jezus de Messias is? Volgen de rampen elkaar in een steeds vlugger tempo op? En zou dat het gebed dan niet zijn? Om dat schip van Gods Koninkrijk door de golven van de tekenen der tijden heen naar deze wereld toe te trekken. Heere, verbreid uw evangelie onder al de volken. Heere, bekeer uw volk Israël. Heere, laat de weeën maar in steeds sneller, heftiger tempo op elkaar volgen, zodat het schip van uw koninkrijk aankomt. Hier op deze wereld, hier op deze aarde. Habakuk tilt ons ver boven ons eigen leven uit. Hoe is het Koninkrijk Gods eraan toe geweest het afgelopen half jaar? Eén ding is zeker, het is weer een half jaar dichterbij gekomen, nader op ons toegebracht. Stel je voor dat op het strand, terwijl de vloed opkomt, daar een kind maar zit te spelen met zijn schelpjes. En dat kind is zo in zijn spel met zijn schelpjes en zijn zand verdiept. Terwijl de vloedgolven aankomen en de vloed maar op komt zetten. Maar dat kind het nergens op is maar verdiept in zijn schelpen. Terwijl de vloed van de weeën en de tekenen der tijden opkomt zetten. En het schip van Gods Koninkrijk nadert. En wie zit er als dat kind op het strand, maar bezet met zijn leven van het hier en nu? En je bent er zo mee bezig. En je bent er zo druk mee. Je ziet de golven van de tekenen der tijden niet. Je ziet het schip van Gods Koninkrijk niet dat komt. Je bent alleen maar bezig met je eigen leventje. Op het strand, waar de golven van het gericht op afkomen. Levensgevaarlijk. Luister dan naar Habakuk. Mijn voeten zijn, als die der hinde, het laatste vers van zijn boek van hoofdstuk 3. Als een hinde, als een hert, als een gazelle die zich haast. Als een hert dat zich haast naar Gods Koninkrijk toe. Over alle bezwaren heen. En als een hert dat zich haast naar de bruiloft toe. Naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde toe. Waar alle vijgenbomen bloeien. waar alle stallen vol met runderen zijn. Waar geen zorg, geen moeite, geen rouw, geen verdriet meer is. Onder de volle zegen van de Heere. En ik treed op mijn hoogten. Van waar ik het uitzicht heb. Op het koninkrijk Gods dat komt van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ja, dan zegt u misschien, jij, ik. Nou, zo'n gazelle voel ik me niet. Die zich maar haast. Naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde toe. Lijkt soms meer op een slak. Die maar wil houden wat die heb. En die maar hier wil blijven. En zo op mijn hoogte sta ik nou niet altijd. Dat ik overdenk de dingen van het toekomende leven. En van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar hoor eens wat Habakkuk zegt. De Heere, Heere. Is mijn sterkte. Hij zal mij maken als een hinde. Hij doet mij treden op mijn hoogte. Misschien, en ik denk hetzelfde dat u vanavond dacht van ja, wat Habakkuk nou allemaal zegt en beleidt en belooft vanavond. Het gaat eigenlijk wat boven mijn niveau uit. Ik misschien heb u dat wel. Het gaat eigenlijk, ja, boven mijn geloofsniveau uit. Nou, maar u zegt het toch. De Heer is mijn sterkte. Als u zwak bent, dan hebt u werk voor de Heer. Als u als een slak zo traag naar de wederkomst op pad bent. Hij maakt je als een gazelle en een hinde. Als je maar in de put zit, ook in die put. Dat je geen zicht hebt op die nieuwe hemel en de nieuwe aarde staan dat je naar verlangt. Hij doet je treden. Het is de Heere die mij als een hinde maakt. Het is de Heer die me doet treden op mijn hoogte. U mag veel werk voor zijn voeten neerleggen vanavond. Heer, ik ben geen hinde. En ik sta niet op een hoogte misschien. En ik ben zo zwak en ben zo kwetsbaar. U mag veel werk aan de voeten van de Heere neerleggen. Dan kan hij zijn sterkte tonen. En je als een hinde maken. En je op je hoogte stellen. Totdat zijn koninkrijk zal komen. Dan is het verdriet voor eeuwig voorbij. Alle tranen van de ogen afgewist. De vreugde in de Heer is volmaakt en vol en eeuwig geworden. En zijn koninkrijk is ten volle aangebroken. En Habakkuk staat uit te kijken. Vol verwachting. En op dankdag wil God ons op diezelfde hoogte stellen. Op de wachtpost. Naar zijn koninkrijk toe. Amen. We zingen van Psalm 72 daarover. Vers 2 en 4. De bergen zullen vrede dragen. De heuvels heilig recht. Hij zal een vrolijk opdoen dagen. Het heil hun toegezegd. En vers 4. Psalm 72 vers 2 en 4. Laat ons samen de Heere danken en bidden. Heere, God van ons heil, die de medelijdende hoge priester zijt, in wie de vreugde is en wiens rijk zal komen. Wat een redenen, Heere, om te verschrikken voor een ieder die u niet kent, die tot en met de dankdag van dit jaar nog steeds vreemd aan u bleef en wiens lamp alleen maar brandt van het wel en wee van dit leven en van de aardse dingen. Maar Heere, wat een redenen tot dank voor ieder die u kent. Voor ieder die in de gemeenschap met u, de Heere Jezus Christus, is gezet en gebracht door u. Heere, gedenk dan allen die in de afgelopen tijd bedroefd en beproefd zijn. Weer levensgeluk, weer huiselijk geluk. Zo'n enorme knauw gekregen heeft, aan stukken wil. Weer werk, weer levensvreugde. Er aanging voor hun eigen beleving. Geef, Heere, nochtans de vreugde die in u is. Geef nochtans het zicht op uw koninkrijk dat komt. Geef nochtans de nabijheid van de medelijdende hoge priester. We zeggen u dank, Heere, als er zoveel van al die beproevingen in ons leven voorbij ging. Er mogen een vijgboom en een olijvenboom zijn van huiselijk geluk. Er mag werk en werkvreugde zijn. En zoveel andere dingen. Heere, geef dat het ons in de gemeenschap met u doet leven. Verwonderd. Verbaasd. Dat u ons dat allemaal geeft aan de voet van het kruis. We zeggen u dank, Heere, dat door alle tijden heen uw woord, de verkondiging van u de Heere, de God van ons heil, dat die er elke zondag was en op vele door de weekse dagen ook nog. We zeggen u dank dat u de gemeente liet en spaarde. Zeg dank voor allen die de gemeente dragen op hun hart, die de gemeente dienen met inzet van hun krachten, gaven en liefde. We bidden u, Heere, voor ons land en voor ons volk, in alle ontwikkelingen die plaatsvinden. En wij weten niet hoe u daar een eind aan zult maken, Heere. Maar we bidden u, nu de wet behandeld zal gaan worden over de levensbeëindiging, we bidden u, doe land en volk wederkeren tot u, o God. Zegen al niet erin verantwoordelijkheid hebben. We bidden u voor de wereld, Heere. Zoveel goddeloosheid, zoveel geweld dat hand over hand toeneemt. We bidden voor een land als Amerika met de aanstaande presidentsverkiezingen. En wij weten niet wat wij bidden moeten. Gedenk de christenen in het land die in gewetensnood zijn, omdat ze eigenlijk niet weten wat te doen en wat of wie te stemmen of niet te stemmen. Heere, ontferm u. En Heere, laat de weeën toenemen. Laat uw volk Israël u kennen. Laat uw evangelie al de volken verkondigd worden. Opdat het schip van uw koninkrijk komen zal. En wil dan, Heere, onze sterkte zijn. Ons stellen op een hoogte. En ons maken als een gazellen en een hinde. Verwachtende het leven der toekomende eeuw. Uit genade. Amen. Laten we zingen Psalm 33, het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome, redt hun zielen van de dood. En ik zal hem nooit vergeten en mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Psalm 33, vers 10. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.